Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Uw gastheer deze keer is Marco van der Plassen en mijn schrijvende gast is Patricia de Rijk. Moeder van een jongetje van bijna 4 jaar, maar daarvoor vooral twijfelmoeder. En de twijfelmoeder is ook de titel van het boek dat ze in 2019 uitbracht en inmiddels behoorlijk bekend is. Zeker in Vlaanderen. Patricia.
Ja, en ook in Nederland hoor.
Ook in Nederland. Welkom. Ik kende het niet. Ja, ik kende het wel, want je hebt een keer een lezing gehouden voor Qbox. Zeg, je hebt enorm getwijfeld over dat moederschap. Hoe kwam dat?
Ja, hoe kwam dat? Ik heb nooit die behoefte gehad om moeder te worden. Je hebt meisjes die al van jongs af aan het liefst met poppen spelen en in vriendenboekjes schrijven bij wat wil je later worden, dat ze daar moeder invullen. En ik schreef daar journalist. En ja, ik was niet zo van met het poppenspelen. Nee, ik ging gewoon met jongens buiten pijltjes schieten, het bos in, crossen op een fietsje. Dat was mijn jeugd.
Maar dat zijn wel kinderen die dat ook doen en dat nog later moeder worden. Ja, daar niet over twijfelen.
Nee, ja, klopt. Maar bij mij is dat gevoel eigenlijk nooit zo gekomen dat ik dacht van ik wil dat. En ja, toen ik mijn partner leerde kennen die wel een kinderwens bleek te hebben. Toen was het voor het eerst eigenlijk iets waar ik over nadacht. En op dat moment waren we nog vrij jong, begin 20. Dus dan schuif je dat nog voor je uit. Ja, dan denk je, ja, voor nu nog niet. Allebei vrij recent afgestudeerd op dat moment. Dan denk je, ja, laten we eerst maar gewoon eens aan die carrière gaan werken. En een plek vinden in het leven, ons verder ontwikkelen. Maar ja, die vraag die komt op een gegeven moment natuurlijk wel. En dan moet er toch een keuze worden gemaakt.
Want en op een gegeven moment is het dan zo, maar die keuze maakte jij een beetje naar aanleiding van, je ging die keuze verwerken in een blog, heb ik begrepen.
Ja, ja, op een gegeven moment word je, hoe ouder je wordt, hoe vaker dat er wordt gevraagd naar je kinderwens. En ik kon daar niet zo goed een antwoord op geven, maar als ik aangaf dat ik daarover twijfelde, kreeg ik al snel te horen, ja, maar het is echt het allerleukste wat er is. Daar moet je niet over twijfelen, moet je gewoon doen. Krijg je spijt van als je dat niet doet. Ja, toen was ik op een gegeven moment, ieder gesprek leek er wel over te gaan. Hadden we een grotere auto, een leasewagen, en dan hadden we die gewoon uitgekozen omdat het praktisch was om een station te hebben. Werd al gezegd, oh ja, dat is handig voor de kinderen.
Opkomst.
Twee kapper. Oh, hè, die kamers die over, kinderkamers. Terwijl het voor mij een kantoor in mijn hoofd was.
Vraag als rammelende eierstokken.
Ja, ja, en die waren er niet. En op een gegeven moment was ik er vooral heel erg klaar mee dat iedereen zich ermee bemoeide. En iedereen mij eigenlijk in die hoek probeerde te duwen dat ik wel moeder moest worden. Want dat hoort erbij als je vrouw bent. En zeker als je een vrouw van bijna 30 bent. Toen heb ik in 2013, voelde ik me zo alleen daarin dat ik besloot om het van me af te schrijven.
En, want je hebt wel een schrijfachtergrond.
Ja, ik heb journalistiek gestudeerd en heb bij bijvoorbeeld vrouwenbladen als Flair en Viva, Grazia, heb ik voor geschreven. Eigenlijk ook meteen na mijn opleiding veel digitale dingen gaan doen. Dus voor online platforms gaan schrijven. En toen dacht ik, ja, ik heb die kennis over dat schrijven. Ik weet hoe het online werkt.
Ik voel dat ik hier iets mee moet.
Ja, ja, en eigenlijk de pen als wapen, ja, om het bijna, ja, te zeggen. Ja. Van me af te schrijven. En dat ging meteen eigenlijk heel goed. Ik stond binnen een week stond ik al in de Telegraaf, in het NRC. Een maandje bezig, denk ik. En kwam die media-aandacht al meteen. En waren er ook lezers. En bleek ik niet de enige te zijn die hiermee worstelde.
Want het is natuurlijk toch een soortement taboe-achtig iets om daar zo open over te zitten, over te zijn en, ja, dat daarover te gaan schrijven en dat te vertellen wat al je twijfels zijn.
Ja, ja, absoluut. Dat was voor mensen wel nieuw. En voor mij ook, want ik wist natuurlijk ook totaal niet wat er op me af zou komen. Maar ik had gewoon de behoefte om het te delen.
En kreeg je bij die blogs meteen reacties?
Ja, ja, en ook veel. En een, veel herkenning. Dat mensen toch, oh, eindelijk. Eindelijk iemand die mij ook, die hetzelfde voelt.
Die mij begrijpt.
Die mij begrijpt, inderdaad. Maar natuurlijk aan de andere kant ook nog steeds de mensen die het maar onzin vonden. En die me zelfs in de hoek van kinderhater duwden. Als ik wat uitgesproken was over knutselwerkjes voor moederdag. Dat ik daar al helemaal niet zag zitten. Ja. Hoe je dat leuk kon vinden.
Radicaal. Mensen zijn soms radicaal.
Ja, ja, absoluut. En als je natuurlijk je kop boven het maaiveld uitsteekt, wat ik natuurlijk deed, en ik zocht ook bewuste media op, omdat ik meer mensen wilde bereiken met mijn verhaal, ja, dan is het ook niet gek dat mensen een uitgesproken mening erover gaan hebben naar jou toe.
En toen kreeg je ineens, wel een paar jaar later, vanuit Vlaanderen een berichtje, 2019... Wil jij over al die blogs en al die twijfels die je hebt, wil jij daar niet een boek over schrijven?
Ja, nou ja, dat berichtje kwam in 2018, in de zomer van 2018, vanuit HarperCollins Holland. Dus die in Nederland en België actief zijn met de uitgeverij. Of ik een boek inderdaad daarover wilde schrijven. Omdat het thema van de Boekenweek het jaar daarna Moeder de Vrouw zou zijn. Ja. Ja, ik heb nooit de ambitie gehad om een boek te schrijven. Ik weet hoeveel werk het is. En ja, toch kon ik dat aanbod niet naast me neer. Ik ben twee keer naar Amsterdam gegaan. En het team wat daar zat, dat voelde heel goed. Ik heb met een redacteur gewerkt die zelf twijfelde. Eentje die ging met zwangerschap verlof, want die had de keuze ook gemaakt. De ander zat nog in die twijfel, herkende het ook. Dus het was ook gewoon een fijn team om dit boek mee te kunnen maken. Wat wel heel snel moest natuurlijk. Want uiteindelijk heb ik eind van de zomer het contract getekend. En oktober, november zijn we echt gaan schrijven. Maar het moest toen allemaal wel in januari klaar zijn.
Maar goed, zij hebben misschien andere ambities met dat boek als jij. In de zin van, het is een verdienmodel voor hun. Van, als het boek aanslaat, dan verdienen wij veel geld. Of had je een goed contract kunnen tekenen?
Nee, ik heb goede afspraken met ze kunnen maken. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk het voordeel als je wordt gevraagd.
Dan kun je het zelf bepalen.
Dan heb je daar net wat meer. Ja, zij willen jou graag. Ja. Hetzelfde als een ondernemer natuurlijk. Als er veel vraag is, dan kun je wat meer eisen stellen. Maar eigenlijk was dat ook helemaal niet nodig. Hadden we meteen wel hetzelfde idee daarover. Het boek gaat ook niet over mij. Het boek gaat gewoon over de twijfels die je kunt hebben. En ik laveer daar met mijn verhaal een beetje door. Maar ik heb ook heel veel andere mensen gesproken. En daar waren we het eigenlijk allemaal wel heel meteen over eens hoe het zou worden.
Want die twijfel, dat heeft een aantal. Ik heb je boek voor een deel gelezen, natuurlijk. En dan heb je een deel 2. Dan heb ik een soort samenvatting kunnen maken van een twijfel tegenover liefde. Twijfel tegenover angst. Twijfel tegenover, ja, ik noem het ratio. Als ik nou zeg liefde, je vriend toen, of misschien was het al een man, dat weet ik niet.
Ja, we waren al getrouwd.
Waren getrouwd, die wilde wel.
Ja.
Maakte dat zeer complex?
Ja, dat maakt het absoluut complex. En dan moet je gewoon kiezen of je er samen voor gaat. En in mijn geval was dat ook de reden dat ik met twijfelmoeder begon en het ging uitzoeken of ik het wel wilde. Want ik wilde zeker kunnen zeggen van, ik ga mee in jouw droom. Of ik ga dat niet doen. Maar dan moeten we een beslissing maken. Blijven we dan wel bij elkaar? Of gaan we nog split onze wegen dan en doe je dat ook uit liefde. En ik wilde ook wel dat hij nog de kans had om dan, stel dat je uit elkaar zou gaan, iemand nieuws te kunnen treffen en wel zijn droom te kunnen verwezenlijken. Ja, kijk, uiteindelijk is dat bij ons niet nodig geweest. Kwam ik wel tot de conclusie van, hey, volgens mij is het toch wel iets wat ik ook wil. Maar moet ik dat inderdaad veel meer daarover denken en voel ik die stap niet zo.
Welke grootste angsten? Ik bedoel, je hebt dan in deel 2, dan zeg je van, ja, blijf ik wel mezelf? Kan ik het wel? Krijg ik geen spijt? Dat soort ideeën,
ja,
die komen naar boven dan.
Ja,
hè?
Ja, ik heb zo die angsten nooit echt gehad. Ik heb meer
twijfels.
Ja, bij
angst
mij
is te groot woord.
Ja, angst is misschien een groot woord. Maar ik was wel heel onhandig met baby's. Dus als ik op een kraam bezoek kwam en ik mocht de baby vasthouden, dan was de moeder niet ver weg en werd het hoofdje een aantal keer goed gelegd. Werd de fles weer een beetje anders gehouden. Dus het was niet mijn natuurlijke houding waar sommige mensen gewoon meteen kind vastpakken. Ja. En nee, daar was ik zeer onhandig in. Dus dat was wel een angst van, ja, zou ik dat kunnen? Aan de andere kant zag ik dat mijn man dat wel had, dus je doet het ook samen. Nee, het was bij mij meer gewoon het gevoel dat ontbrak.
Ja.
En dan ga je steeds meer dingen, dan denk je eerst later.
En dat wordt je ook aangepraat. Je moet het gevoel wel hebben.
Ja, ja. En dan denk ik dat je twee kanten op gaat. Aan de ene kant ga je, je moet dat gevoel hebben, dus dan ga je erover nadenken. En dan komen die twijfels misschien nog wel meer. Aan de andere kant, hoe meer mensen bij mij gingen zeggen van, nou ja, maar het hoort er toch bij. Zei van, het is het leukste wat er is. Dat duurde mij ook wel de juist weer van af. Dat je denkt van, ja, maar als iedereen het zo nodig moet, wie zijn zij om te vertellen wat ik moet doen?
Weet je wat me zo lastig doen? Wat me zo lastig lijkt, is dat je dan dat moederschap moet ook echt een gevoel zijn. En op dat moment, als je dit soort dingen al, wordt de ratio die ontzettend belangrijk wordt.
Ja.
Dat lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, uiteindelijk als ik er nu op terugkijk, is het voelt het op dat moment misschien wel ingewikkeld, maar heeft het me nu wel heel veel gebracht. En sta ik wel, ik wist waar ik aan begon.
Je had het nodig om er zoveel over na te denken.
Ja, en om te veel over te praten. Want er is toch ook al snel een idee van, als je een kind krijgt, dan gaat de vrouw gaat minder werken. Die neemt een deel van de zorg voor zich. Ja, dat zag ik allemaal niet voor me. Dus we hebben daar ook over gepraat. Hoe
carrière.
Je dat leven zou invullen. Hè? Ja. Maar ik vind mijn carrière net zo belangrijk als de carrière van mijn man. Ik denk dat... En de andere dingen die ik doe zijn ook zo belangrijk. Ik ben niet minder. Dus we hebben het samen goed over gehad. Mm-hmm. Hoe we dat dan gingen invullen. En ja, dat is gewoon belangrijk.
Ja.
Als je dat van elkaar weet, dan kun je ook die stap wel gaan zetten. En uiteindelijk zag ik gewoon ook heel veel verdriet om me heen bij mensen die het wel graag wilden. En waarvan bij wie het niet lukte. Of die een heel medisch traject doorgingen.
Ja, want je hebt natuurlijk...
Dat was confronterend.
Ja, dat is zeker confronterend. Want je hebt natuurlijk mensen die, je noemt ze ook, bijvoorbeeld Halila Rijn, die is ongewenst kinderloos. En dat is natuurlijk ook een hele pijnlijke zaak. Hè. Daar kun je ook, daar kun je over nadenken, maar het is zo. Hè. En
dan
er zijn wel oplossingen voor.
Ja, bij Halina is het niet zozeer ongewenst, maar dat is ook meer een keuze geworden. Maar eerst ook, je moet wel een goede relatie bijvoorbeeld.
Nou, zij noemt zich op een gegeven moment OK. Moeder. Dus dat noem ik dan ongewenst kinderloos.
Ja, zij heeft daar volgens mij een ander, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is meer, je hebt hier verschillende smaken in. En we worden al heel snel als vrouw, en als man ook, moeder, vader. Maar er zit zoveel meer achter die voordeuren. En als je gewoon het verdriet ziet bij iemand die het wel heel graag wil en waarbij het niet lukt, maar ook...
Even pijnlijk, hè?
Ja, maar ook de mensen die echt zeggen, ik wil dit bewust niet, die steeds maar weer geconfronteerd worden met de vraag, ja, nee, maar dan krijg je spijt van
bewust
en wat
kinderloos,
later.
Hè?
Iedereen heeft hier gewoon zijn keuze in. En ik zag op een gegeven moment, dacht ik, ik zie het ook een leven zonder kinderen, denk ik niet dat mijn toekomst is. Dus laten we maar gewoon proberen en zien of het ons gegeven is. Want als je dan zoveel mensen ook kent waarbij dat niet zo is, dan denk je, ja.
Wat heeft je nou uiteindelijk over de streep getrokken?
Ja, zien wat het met andere mensen deed. Die dat verlangen wel hadden en dan...
Mensen die het verlangen wel hadden, daarna kijken en
daarna kijken en dan ook ondertussen alles... Carrière, dat liep gewoon. We hadden alles goed besproken. We hadden de reizen gemaakt die we wilden maken. Op een gegeven moment was er een soort van rust.
Mm-hmm.
En misschien heb ik die jaren wel nodig gehad om gewoon tot die rust te komen.
Ja. En nou heb je één kind?
Ja, een zoontje.
Zoontje, bijna 4, hè?
Ja, klopt.
En die wil je geen... Je wil even zijn naam niet noemen, hè?
Nee, want ik vind... Ja, ik ben natuurlijk heel uitgesproken geweest over hoe hij uiteindelijk er is gekomen en de weg daar naartoe. En dat kunnen mensen misschien wel eens in gaan vullen als je moeder wilde je niet.
Mm-hmm.
En dat moet niet de eerste zoekopdracht op Google zijn dat hij die verhalen gaat
Je bent bang dat hij daarmee belast wordt.
Ja. En dat wil ik hem uitleggen op het moment dat hij dat begrijpt. Ja, op dit moment is hij daar nog veel te jong voor.
Het staat nog niet vast dat je hem nooit een naam geeft aan publiek, maar dat
voorlopig. Maar die keuze moet hij ook zelf gewoon kunnen maken. En ik denk, op dit moment zijn ouders heel erg hun kinderen al aan het exposen. En mama-bloggers die alle foto's maar online gooien. Mm-hmm. Een kind heeft wel ook gewoon zijn eigen mening.
Zeker.
En die kans heb ik natuurlijk ook gewoon met het twijfelen genomen om mezelf te vinden. Ja, hij moet zichzelf ook kunnen ontdekken.
Zeg, dat boek is er gekomen, dat is succesvol. Dat heeft allerlei gevolgen. Een van de gevolgen is ook dat je zegt van ik wil eigenlijk geen tweede boek schrijven. Die ambitie heb ik niet, want ik ben zo bezig nog steeds met mijn blog over twijfelmoeder via het begrip Vlaams kijken. Leg dat in Nederland eens even uit, Vlaams kijken. Misschien zijn er veel meer mensen die Vlaams kijken, maar ik heb het nog nooit gedaan. Terwijl ik wel Vlaams kijken via de televisie af en toe.
Ja, het zijn echt twee uiteenlopende dingen. Aan de ene kant heb je natuurlijk twijfelmoeder en het blog, het boek, en er zit een hele Facebook community achter. Met dus bijna 750 vrouwen daarin uit Nederland en Vlaanderen. En daarin wil ik meer vrouwen gaan ondersteunen, maar ook meer professionals bewust maken van wat hierom speelt. Hè. Toen ik bij de huisarts kwam.
Wat bedoel je met ondersteunen?
Dat ze snappen dat een vrouw twijfelt. Toen ik bij de huisarts kwam en hierover sprak, zei hij, daar is de twijfelmoeder weer.
Oh.
Op dat moment wil je eigenlijk dat je daar rustig over kunt
kan
spreken.
Praten, ja.
Kwam ik bij de verloskundige op het moment dat ik zwanger was. En ik reageerde niet zo blij waarschijnlijk als alle andere mensen, omdat ik lichtelijk even het moest verwerken. Dat die stap er nu was. En die zei, mevrouw de Rijk, is het wel gewenst?
Ja.
Als zij mij meer van mijn twijfel had begrepen, had ze die vraag nooit gesteld. Dan had ze even even rustig. Je groeit hier gewoon. Je hebt die 9 maanden om hier naartoe te groeien. Ja. Die aandacht heb ik wel eens gemist in mijn zwangerschap. Maar hoor ik ook nu bijvoorbeeld een vrouw die aanklopt bij een psychotherapeute, omdat ze heel erg worstelt met de twijfels die voortkomen uit haar eigen jeugd. Dat is bij heel veel vrouwen ook wel zo. En die dan gewoon hoort, je moet gewoon moeder worden. En heel erg dat moederschap in geduwd wordt voor haar gevoel. Mm-hmm. Ik denk, het is gewoon belangrijk dat die professionals ook op de hoogte zijn van wat er speelt, wat er bij die vrouwen in hun hoofd omgaat. Dus dat enerzijds wil ik gaan doen. Ja, en Vlaams kijken, dat is een uit de hand gelopen hobby. Waarbij
Vertel.
Ik over Vlaamse tv-series en films ging schrijven. Gewoon om andere mensen te tippen.
En komt dat ook een beetje, want ik weet dat je uit Zeeland komt, uit Hulst. Dat ligt tegen Vlaanderen aan. Heeft dat een soort link daarmee?
Ja, natuurlijk. Wij keken niks anders dan één. En op dat moment, hoe heette dat? Ja, nu heet het Canvas. Ik weet niet hoe destijds de zender heette.
Op één. Één, geloof ik.
Één en het andere net weet ik even niet. Maar dat keek ik al. Bij ons stond altijd FC de Kampioenen op. FC de Kampioenen kent iedereen wel. Maar er zijn heel veel Vlaamse kwaliteitsseries. Ook op Netflix inmiddels te vinden. Ja, en dus ik ging mijn tips delen. En doordat ik door twijfelmoeder al wist hoe het spelletje online werkte, heb ik dat uit kunnen bouwen. En aan de andere kant zie ik nu dat twijfelmoeder heel snel groeit in Vlaanderen. Dus ligt die link er wel dat ik een enorme band met Vlaanderen heb en daar mensen.
En dat betekent dat je daar zoveel aandacht en tijd aan mee kwijt bent, dat je zegt, die ambitie van een boek moet ik eventjes laten, als ik hem al zou hebben.
Ja.
Twijfel je misschien ook over?
Nee, een boek is gewoon heel veel tijd. Ja. Toen ik de twijfelmoeder heb geschreven, ben ik, ik denk 3 maanden fulltime met dat boek in de weer geweest. En dat kon omdat ik goede afspraken had gemaakt. En omdat je natuurlijk, je wil, het moest snel en je wil dat er iets goeds ligt. Maar om dat nog een keer te doen, nachten doorhalen.
Nachten doorhalen,
En je sociale leven opzij zetten op het moment dat er weer een hoofdstuk af moet zijn.
Het trok een beetje een wissel.
Ja, absoluut.
Maar je concentreert je nu vooral op die twee dingen. Want je hebt zelfs, geloof ik, je journalistieke werk voor het bedrijfsleven, dat zet je op een heel laag pitje, geloof ik.
Ja, dat heb ik bewust op een laag pitje gezet. Om te kunnen kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Ja. En ik denk alleen maar, als je iets aandacht geeft, dat het en focus er aan geeft, dat je het verder kunt laten groeien. En nu, dit is het moment.
Maar ik pik er één ding uit voor dat Vlaamse kijken, want dat intrigeerde me. Je vindt het leuk om interviews die je met mensen doet, want dat is ook journalistiek werk, in mijn ogen heel erg zelfs. En dat je die op je blog kan zetten dan. En één van de mensen die je geïnterviewd hebt, en dat is niet de minste, dat is en ook een favoriet van mij, Tom Waas.
Ja, ja, zeker.
Wat wou je van hem weten?
Ik heb Tom geïnterviewd naar aanleiding van zijn reisprogramma.
Daar is hij behoorlijk bekend van.
Ja, daar is hij bekend van mee geworden. En ik heb hem eigenlijk geïnterviewd over zijn kijktips. Dat is eigenlijk mijn insteek op dit moment heel erg met bij de interviews. Dat de Vlaamse acteurs en actrices hun kijktips met de Nederlandse, maar ook Vlaamse lezers kunnen delen. Om die oude pareltjes weer naar boven te halen, maar ook series die we nog niet kennen, om die onder de aandacht te brengen. En ik heb ook met Tom verder nog gesproken over Undercover, waar hij natuurlijk in speelt. En het over zijn reisprogramma gehad.
Ja, ja. Het is niet mis, hè? Want dat is, hij is heel veel in beeld. Ik geloof miljoenen Vlamingen met name, maar ook Nederlanders kijken daarna.
Ja, en dat geeft ook aan dat er natuurlijk wel vraag naar zo'n platform is. Als je die kans al krijgt om zo iemand te spreken. Hè? Daar zit een hele management achter. En noem maar op. Je hebt zo iemand niet zomaar aan de lijn. En dat gaat eigenlijk maar heel makkelijk af. En ik vind dat ook het leukste van het journalistieke werk, hoor. Als ik maar verhalen uit mensen kan halen en hun passies kan delen. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Daarom ben ik ook journalist geworden.
Ik heb ook altijd wel het gevoel dat Vlamingen redelijk toegankelijk zijn.
Ja, ik denk niet meer of minder
als
dan Nederlanders.
Nee?
Ik denk dat Nederlanders misschien nog wel makkelijker zijn. Okay. Een Vlaming is wat terughoudender. Een Nederlander zegt ook veel duidelijker wat hij vindt, waar hij voor staat. En een Vlaming is altijd wat bescheidener.
Ja, het zal wel zo zijn als in Nederland, want Tom Waas heeft nu een reisprogramma ook door Vlaanderen. Hè?
Ja.
Daar hij zegt dat de ene gebied is gesloten dan is het andere. Dat
zal wel
zo zijn.
Dat en hij gaat nu een programma maken waarvoor hij door Nederland gaat reizen.
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja,
maar er is zoveel op dat vlak. Ja.
Ja, dus het is gewoon, dat is op het moment jouw passie. En naar aanleiding van Vlaams kijken en je interviews voor onder andere met Tom Waas. Hey, zou je een klein stukje willen voorlezen? Ik had gedacht misschien een stukje over dat laatste en wat je zo bezighoudt in Vlaams kijken. Maar nou heb je, ik zie dat je alleen de twijfelmoeder bij je hebt.
Ja, ik heb alleen mijn boek meegenomen.
Je boek meegenomen.
Want, mijn blog, daar verandert iedere dag wel iets op. Ja. Er komen 4-5 verhalen per dag online.
Dat weet ik, maar dat zijn kleine stukjes. Dus je moet een klein stukje.
Ja,
het is toch wel om even jouw manier van schrijven misschien voor te lezen.
Ja, ik wil een stukje uit het uit het voorwoord lezen.
Ja, waardoor het toch een klein compact is en dat ze weten van, oh, zo schrijft hij.
Ja, zeker. Jullie kennen ze zelf waarschijnlijk ook wel. Mensen die je vanaf het moment waarop je een bepaalde leeftijd hebt of gesetteld bent, te pas en te onpas wijzen op het feit dat het hoog tijd wordt om je eens voor te planten. Koop je een ruimere woning, vast voor je toekomstige kinderen. Een stationwagen voor de deur, een familiewagen natuurlijk. Ga je lang en ver op vakantie, dan klinkt er stevast, nu kan het nog. Als single bij het kerstdiner, dan zijn er altijd meelevende gezichten en hoopgevende woorden als volgend jaar wordt jouw jaar. Dan vind je zeker de geschikte partner om een gezinnetje mee te stichten. En dan heb ik het nog niet eens over al die staartje goedjes in de comments op social media die je krijgt als je trots poseert met je neefje, nichtje of de nieuwste aanwinst van je vrienden. Iedereen lijkt ervan uit te gaan dat je als vrouw per definitie moeder wil worden. Maar wat als je twijfelt over je kinderwens? Dan ben je op een gegeven moment wel klaar met al die goed bedoelde adviezen. Wacht maar tot je eierstokken gaan rammelen. Zogenaamd stimulerende opmerkingen als je bent absoluut een geboren moeder. Bangmakerij als het schijnt dat mensen zonder kinderen vaak erg eenzaam zijn op latere leeftijd. En directe bemoeienis als kleinkinderen zijn echt het mooiste wat er is. Indirecte bemoeienissen moet dat natuurlijk zijn. Natuurlijk zijn die opmerkingen in de meeste gevallen goed bedoeld. Maar tegelijkertijd kunnen ze erg confronterend zijn. Twijfels over het moederschap kunnen namelijk heel wat emoties teweeg brengen. Wat voelde ik me destijds onbegrepen? Eenzaam zelfs. Sommige opmerkingen maakten me verschrikkelijk boos. Andere keren lachte ik de stomzinnigheid ervan maar weg. En dan was er nog die onzekerheid. Waarom lijkt iedere vrouw zeker te weten dat ze moeder wil worden? Terwijl ik zo in dubio ben. Ben ik echt zo raar?
Oké. Twijfel je nog wel eens over het moederschap?
Ja, ik denk dat iedere moeder dat heeft. En zeker deze tijd, die coronatijd, die heeft heel veel twijfels weer bij moeders losgemaakt. En ik denk...
Ook bij jou?
Ja, ik denk bij mij zelfs nog in mindere mate, omdat ik beter voorbereid was.
Dat je er zo over nagedacht had?
Ja, omdat ik er zo over nagedacht had en misschien wel te veel over nagedacht heb. Dat zullen mensen zeker vinden. En dat zal ook wel. Ik had alle zwarte scenario's wel
gehad.
Bedacht. Deze dat opeens kinderopvangen zouden sluiten en je 24/7 met je gezinnetje in één huis zou zitten, die had ik ook niet bedacht. Maar ja, ik was er wel meer op berekend dat ik mezelf wat meer weg zou moeten cijferen.
Ja, ja.
Het is ja. Maar goed, het
maar daardoor was je er beter op voorbereid.
Ja.
Dat gevoel heb je.
Ja, dat gevoel heb ik zeker.
Patricia, hartstikke bedankt. Een vraag voor de luisteraars. Waar kunnen ze het boek kopen?
Het boek is te koop bij de lokale boekhandel. Natuurlijk ook online. Eigenlijk overal. Nederland, Vlaanderen.
En eventueel bij jou.
En eventueel bij mij. Op www.twijfelmoeder.nl kun je er alles over lezen. Kun je alles volgen. En vind je ook de link naar de groep.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.